Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is een BNR podcast.
Ja, terwijl Robert nog even overgehaald wordt om toch over te stappen naar een andere partij dan de VVD en de fanmail voor Kees binnenstroomt, beginnen wij gewoon lekker aan een nieuwe aflevering. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Kees eert in lijn met de kerstgedachte de 150 hulpverleners in Den Haag. Het lijkt wel een tv-format, survival of the fittest in ondernemersland. Het is een zegen voor de overlevers. Robert zou in ieder geval kijken. En Kees vraagt zich af welke happy pills ze slikken bij de Fed en de ECB. Want die inflatievoorspellingen zijn wel heel optimistisch. En daar houden wij niet van. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Je kent onze verkiezingsbelofte. Gezellig gaat het niet worden. De moeite waard? Absoluut.
Welke organisatie kraamde deze week de grootste onzin uit? De Federal Reserve of de ECB?
Zo, Kees. Welkom aan alle luisteraars.
Welkom aan alle luisteraars.
Sinds de toeslagenaffaire wordt fraude getolereerd.
Ter zake.
Toch even beginnend weer met een politiek onderwerpje. Gisteren belangrijke keuze in de Tweede Kamer, de voorzitterskeuze. En daar won Bosma van de PVV met 75 tegen 66. Even een vraag aan jou, Kees. Hoe duid je die uitslag en dat proces? Nou, wat betekent dat voor de formatie?
Ik duid het zelf niet zo, maar ik heb gisteren een interview gelezen van Marian Zwageman met Maurice de Hond op Marian's YouTube-kanaal. En Maurice gaf eigenlijk een hele goede duiding van wat er zou kunnen gebeuren naar aanleiding van die verkiezing. Kijk, dat die formatie die nu in volle gang is, eigenlijk, hè, dat is ook een kwestie van over drempels heen stappen, elkaar vertrouwen en elkaar dingen gunnen. En we weten allemaal, iedereen weet dat de PVV er niet echt bij hoort. Dus daar moet een grote kloof overbrugd worden. En Maurice de Hond vertelde, die zei, ik denk dat als Martin Bosman ruim gekozen wordt, dan is dat van de Tweede Kamer een signaal van, weet je wel, jullie horen er echt wel bij. En dat kan voor Wilders een reden zijn om te zeggen, nou, als de Tweede Kamer meer vertrouwen in ons krijgt, dan kan ik ook stappen zetten richting de Tweede Kamer, richting de partijen met wie we onderhandelen. Dus de voorspelling van de Hond was, nou, hoe beter de uitkomst van Bosma is, hoe meer het proces als het ware gefaciliteerd kan worden. Ik wil niet zeggen dat we eruit komen, want de verschillen zijn nog steeds groot, maar in termen van vertrouwen en gunnen is dat een grote stap. Nou, gisteren natuurlijk die uitkomst, ja, hij heeft gewonnen. Als je gewoon kijkt naar, als je alleen al kijkt naar de vier partijen die met elkaar in gesprek zijn, ja, die hebben echt veel meer stemmen dan Bosma nu gekregen heeft.
82 hebben die
er. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog de Forum voor de Democratie.
Ja.
Dus er zijn toch nog blijkbaar binnen de NSC, binnen de BBB, binnen de VVD, toch wel een aantal mensen die dan denken, ja, die Bosma misschien wel een goede voorzitter, maar dat moeten we niet willen met elkaar. Dus de vraag is nu, als je een beetje de theorie van Maurice de Hond erbij haalt, is dit voor Wilders voldoende, of voor de PVV voldoende, om te zeggen, nou, dit was toch in het acceptatieproces van ons is dit een belangrijke stap geweest. Wij gaan ook meer bewegen dan we misschien van plan waren. Dat is een beetje het belang van de uitslag. En los daarvan, ja, we hebben een nieuwe Tweede Kamer. En die zijn ook weer prima van start gegaan. Want ja, er waren wat mensen die blijkbaar zijn er wat zorgmeiders. Mensen die liever niet naar de dokter gaan. Nou, dat is opgepakt door de Tweede Kamer en er is een motie ingediend en aangenomen om het eigen risico in de zorg af te schaffen.
Oeh, 6 miljard of zo kost dat?
Hey, we kunnen je mensen helpen.
Oh.
Consequenties, wordt natuurlijk niet over nagedacht. Hier moet iemand een paar mensen geholpen worden. Doen. En we zien wel waar het schip strandt. Ja, we hebben hier al vaker over die Tweede Kamer gesproken. Dat lijkt wel over 150 hulpverleners zitten. Die, als je zielig bent, moet je geholpen worden. En de consequenties, nou, dat zien we dan wel weer een keer. Dat is voor ons niet zo belangrijk. Wij moeten mensen helpen.
Want het idee is, mensen met eigen risico gaan niet naar de dokter.
Nou, want dat kost dan te veel geld.
Ja.
Over alle consequenties, over de oplopen van zorgkosten, wordt allemaal niet gepraat. Mensen helpen, dat is de name of the game. Ja, ik zou zeggen, als Tweede Kamer heb je ook wel iets meer dan dat. Hè. Andere taken. Hè. Zo denken we bijvoorbeeld aan, hoe moet het verder? Wat is het idee met, wat willen wij met Nederland? Hoe moet het verder met elkaar? En hoe kunnen wij in de toekomst ook mensen blijven helpen? Is daar genoeg geld voor? Er zijn genoeg onderwerpen waar je ook over kan buigen. Dus deze stap terug met de nieuwe Kamer, gewoon doen en bekijken wat schipstand is in mijn beleving niet zo'n hele goeie. Dat is één, tamelijk onverantwoord. Ja, en dan komen we langzaamaan richting onderwerp wat jou nu aan het hart gaat. De arbeidsmarkt. En je zou als Tweede Kamer ook kunnen zeggen, als nieuwe Tweede Kamer, hoe gaan wij, wat kunnen we doen om de problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden? Jij hebt er op een gegeven moment wel zeer goed naar gekeken. Ook vanuit jouw positie als ondernemer. Ja, en ik heb het idee dat jij nog wel wat dingen weet te zeggen over die arbeidsmarkt en de problemen die daar zijn.
Nou, dat viel me op van de week. Ik heb wel 7-8 artikelen in de kranten gelezen met als grote rode draad als probleem in het bedrijfsleven. En niet alleen in het MKB waar wij als Antea actief zijn, maar ook bij het grootbedrijf. En dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat wordt echt een enorm probleem en de belangrijkste belemmering voor groei voor bedrijven. Een collega van mij woonde van de week een seminar bij over fusies en overnames. Daar hield iemand een workshop over due diligence onderzoeken en die zei, dat was wel aardig. Die zei van ja, jullie als investeerders kijken altijd heel erg naar spreiding van klanten en wat is het perspectief en wat is je afhankelijkheid van toeleveranciers. Maar het belangrijkste in de onderzoeken die je moet doen is, hoe is een onderneming in staat om personeel te behouden en aan te trekken? En dan met name naar jongeren. Hij zegt, als je, en nou, wij hebben laatst ook een bedrijf afgewezen. Ja, als je naar een bedrijf kijkt met 30, 40 man personeel en je ziet een gemiddelde leeftijd van 57 jaar, dan denk je, ja, hier is iets goed mis. Die zijn niet in staat om jongeren aan te trekken. En hier gaat binnen 5 jaar een groot probleem ontstaan. Dus die krapte is een groot probleem. Nou, hoe kun je dat dan gaan oplossen? Want ja, wij zijn onze luisteraars, Kees, willen oplossingen.
Ja, goed, wat ik net al zei, die Tweede Kamer. Kan de Tweede Kamer er iets aan doen? Zijn er maatregelen mogelijk waarvan jullie denken, dat zou een stap in de goede richting zijn?
Ja, nou, dan kan je inderdaad denken aan fiscale maatregelen. Want het grootste probleem is natuurlijk part-time werken. Ik heb hier wel eens een onderzoek van McKinsey genoemd. Als een paar procent van de part-timers in de zorg fulltime gaat werken, is het personeelstekort in de zorg opgelost. Nou, je zou dat fiscaal kunnen stimuleren door bijvoorbeeld te zeggen, ja, mensen die part-time werken hebben een belastingtarief van, ik noem maar wat, 50%. En fulltimers hebben een tarief van 40%. Ja,
gaat hij losbreken, Robert.
Ik geef maar een voorbeeld.
Nou gaat hij losbreken in vrouwelijk Nederland. Dat kan ik je wel vertellen.
Nou, verder zou je het werken als ZZP'er zou je fiscaal kunnen ontmoedigen. Nu gaat dat overigens al deels. Kijk, dat is kapitalisme. Kapitalisme is survival of the fittest. Nou kan je faillissementen heel erg vinden. Hè? Big Bazaar, Perisport, BCC. Een reeks van faillissementen. Het goede is, daarmee neemt de krapte op de arbeidsmarkt af. Snoeien is groeien. Dus de overlevers kunnen daardoor makkelijker aan personeel komen. Nou, datzelfde is ZZP'ers. Ja, als de werkloosheid gaat oplopen, dan wordt dat toch meer. Wordt er dat meer zelfstandigen zonder perspectief, die misschien de overstap naar gewoon weer een dienstverband makkelijker willen maken. Nou, maar als overheid kan je dat ook stimuleren door bijvoorbeeld het fiscaal stelsel voor ZZP'ers onaantrekkelijker te maken. Iets anders is als die werkloosheid gaat oplopen. Ik las vanochtend een verband tussen het ziekteverzuim bij bedrijven en werkloosheid. In een krappe arbeidsmarkt zie je het ziekteverzuim enorm toenemen. Dat zien wij in onze portefeuille ook. Hoe komt dat? Niemand hoeft zich zorgen te maken om zijn baan.
Maar
pleit
jij nou voor economisch problemen in Nederland om ervoor te zorgen dat sommige bedrijven, dat jouw bedrijf weer aan mensen kunnen komen?
Waar pleit ik voor?
Dus economische problemen in Nederland waardoor jouw bedrijf weer aan mensen kunnen komen?
Nou ja, wat ik zeg, survival of the fittest, een vieze mensgolf is een zegen voor de overlevers. Ja, dat is kapitalisme. Nou, even terug naar de maatregelen, pensioenleeftijd. Ja, jouw partij, Kees, wil de pensioenleeftijd verlagen. Ja, dat is natuurlijk desastreus voor die arbeidsmarkt. Verhoog dat. Ik las van de week, de OESO stelt voor Nederlanders straks met hun 70ste met pensioen te laten gaan. Ik zie bijvoorbeeld in mijn omgeving mijn accountant, mijn fiscalist, mijn notaris, hebben allemaal in de statuten van zo'n bedrijf waar zij werken, vaak advocatenkantoren, accountantskantoren staan, dat je op je 60ste eruit moet. Ja, dat is iets van de vorige eeuw. Je laat heel veel kennis gaan, verhoogt dat naar 70 en je behoudt een belangrijk deel van je kennis binnen.
Oké, krap arbeidsmarkt. Maar zijn er meer? Kun je dat uitsplitsen naar ongeschoold werk, geschoold werk, werk met handen, werk met computers, werken met je hoofd? Weet je, waar is het breed? Is het overal? Of zijn er bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt waar eigenlijk niets van aan de hand is? En een aantal segmenten van de arbeidsmarkt waarvan je zegt, nou, daar hangt de stormbal in de mas, daar moet iets gebeuren. Want dat is voor een beleidsterm natuurlijk een belangrijke variabele.
Het is bijna overal. Tegelijkertijd las ik vanochtend dat bijvoorbeeld de personeelskrapte in de horeca heel sterk afneemt door de verhoging van de minimumlonen. Dus het is ook een kwestie van salarissen, met name aan de onderkant van de markt. Als je daar beter gaat betalen, dan wordt het makkelijker om mensen aan te trekken. Los van het feit, las ik, dat mensen na corona weer terugtrekken naar de steden. We hebben natuurlijk een ontvolking hier gezien in Woke City tijdens coronatijd. Het was hier uitgestorven, waardoor je ook nauwelijks aan personeel kon komen. Nou, die jongeren komen weer terug naar de steden, waardoor het makkelijker is. En horeca zit vaak in de grote steden om daar aan personeel te komen. Maar het zal ook een kwestie zijn van salarissen verhogen. En ik las ook hier van de week FD, groot bedrijf, loongroei mag ten koste van de winst gaan. Want ja, het is duidelijk, als je meer salaris moet gaan betalen, ja, dan moet je op de koop toenemen dat je winst omlaag gaat.
Je kunt ook zeggen, nou, we gaan minder groeien. Ik snap dat in jouw wereld is dat natuurlijk vloek in de kerk. Gewoon zeggen, we gaan minder groeien. Maar als je gewoon zegt, wij zetten even onze groeiambities naar beneden. En we accepteren gewoon misschien wat krimp in ons bedrijf. Dan heb je ook minder mensen nodig. Dan wordt het probleem ook kleiner.
Ja, nee, dat is het paard achter de wagen spannen, Kees. Ik heb Antea 16 bedrijven. Ik zie nou niet dat ik in de budgetbesprekingen die we net gehad hebben voor het komend jaar, dat ik 16 keer te horen krijg, we gaan even wat minder omzet draaien, want ik kan niet aan personeel komen. Nee, dat is ondernemerschap. Dan moet jij maar zorgen dat jij het zodanig inricht, bijvoorbeeld door cultuur. Als jij een zodanige cultuur weet te creëren dat jij het beter doet dan je concurrenten, kan je mensen aantrekken en behouden. Dan moet je het maar beter doen dan je concurrentie. En accepteren van ja, we moeten maar even wat minder groeien of zelfs daling, want ik kan niet aan personeel komen. Ja, ja, dan heb je de verkeerde ondernemer op de box
zitten.
Maar
goed, ik noemde net de overheid. Hè. Wat zou Den Haag kunnen doen aan het oplossen van het personeelsprobleem? Jij noemt dan fiscale regelingen. Nou, dat is een ding wat ze natuurlijk makkelijk kunnen. Maar zie jij nog andere mogelijkheden wat men in Den Haag kan doen om dit probleem als het ware het hoofd te bieden?
Nou ja, ik noemde er al een paar. Die pensioenleeftijd, arbeidsmigranten aan de onderkant van de markt. Ja, we kunnen wel roepen, we willen minder arbeidsmigranten. Ja, aan de onderkant van de markt hebben die toch nodig, zeker in het kader van vergrijzing, om aan die behoeften te voldoen. En het zit soms ook in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld bij mij in de wijk, een aantal jaren geleden, betaald parkeren ingevoerd. En dat klinkt iets kleins, maar voor sommigen is dat wel echt een probleem. Nou, is er een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente. En dan hoor ik een directeur van een school zeggen van ja, dit is een groot probleem, want ik kan geen personeel meer aantrekken, want die mensen verdienen al niet zoveel. En die moeten hier dan betaald parkeren de helft van de dag gaan krijgen. Nou, dan zou je als gemeente heel makkelijk kunnen zeggen, voor onderwijs en zorgpersoneel maken wij een uitzondering. Die geven we een parkeervergunning. Jij hoeft niet te betalen hier voor betaald parkeren.
Ja, nou, in Amsterdam is ook de discussie met wonen natuurlijk. Een woning in Amsterdam is heel duur. Er zijn ook allemaal voorrangsregelingen voor mensen in de zorg.
Onderwijs. En, ja.
Dat is allemaal leuk. Dat, op zich is dat wel te begrijpen. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk een heleboel gewone Amsterdammers die dan niet in de zorg zitten. Maar die moeten dan nog langer wachten op een woning die beschikbaar komt.
Ja, misschien moet je dan overwegen in het onderwijs of de zorg te gaan. Precies wat we willen, daar zijn tekorten. En door dit soort kleine dingetjes kan je mensen misschien makkelijker naar die sector krijgen waar heel veel maatschappelijk gezien heel veel behoefte aan is. Nou, het zijn maar wat ideetjes. De luisteraar kan hierover nagaan, Kees. Als de luisteraar nog suggesties heeft, kunnen ze dat natuurlijk altijd insturen. Geen bagger van Die de boek het kraamt onzin uit. En ook geen fanmail voor Kees, want daar krijg ik een minderwaardigheidscomplex van. Dus dat hoeft allemaal niet. Maar vragen of suggesties, die horen we graag.
Laat zo zeggen, dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het hierover gaan hebben. En ik schat dat we daar de komende maanden wel een paar keer op gaan terugkomen.
Oh, ik dacht dat we fanmail kregen voor Kees. Dat loopt wel echt over. Redactie@bnr.nl is ons e-mailadres. En je zou ook op Spotify in de reacties iets kunnen zeggen.
Maar nou gaan we bij het echte onderwerp komen. De ergernis van de week.
Ja.
Altijd, altijd een moeilijke keuze. Maar je hebt vast wel iets leuks weten te vinden.
Nou ja, mijn grootste ergernis van deze week was natuurlijk de VAR bij Ajax-Sparta. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar ja, die VAR, zeker als een makkelie een wedstrijd leidt, de grote makkelie, dan durft zo'n no-no als VAR niet makkelie naar het beeldscherm te roepen om te zeggen, er heeft een Ajax-ziet nagetrapt. Maar nee, we gaan terug naar... Oh, ja. Ja, we zijn van alle markten thuis, Kees. Ja, dus die naam is ook zo breed gekozen dat we het overal over mogen hebben.
Dit soort privé-obsessies, daar moeten we van afleggen.
Ja, zeker. Maar de volgende ergernis. Ja, artikel in het NSC. Een vermeende fraude bij de gemeente Rotterdam. Wat is daar aan de hand? Daar wordt Concertgebouw De Doelen wordt verbouwd. Daar wordt Boijmans van Beuningen, het museum, wordt verbouwd. Nou, dat zijn projecten van honderden miljoenen. Daar is een projectleider Ruud, zijn achternaam werd niet genoemd. En die blijkt 66 asbestopdrachten verleend te hebben aan één bedrijfje in Limburg. De aanbestedingsregels zijn niet nageleefd. Er had goedkeuring moeten plaatsvinden, want de directie niet gebeurd. Nou, dan gaat NSC onderzoek doen naar dat bedrijfje, Lions Brokery. En schrik niet, die hebben geen website, geen kantoorpand en geen werknemers. Ze komen uit bij een wit geverfd huisje in een rustige woonwijk in Echt. En de eigenaar is Beb Geurts, 82 jaar oud. Nou, Stadsontwikkeling Rotterdam is haar enige klant. Ze heeft geen technische kennis. En als haar gevraagd wordt waarom huurt Ruud jou in voor deze opdrachten, antwoordt ze, dat moet je maar aan Ruud vragen. Nou, dat geeft al wat vraagtekens. Dan is er ook nog een bedrijfje in Krimpen aan de IJssel, volgens mij een sponsor van Sparta, installatiebedrijf Rodenburg. Nou, die heeft 26 opdrachten van Ruud gekregen. Onder andere een opdracht in 2019 voor De Doelen van 2,5 miljoen euro. En wat blijkt, dat installatiebedrijf heeft voor 2,5 ton geïnvesteerd in een bedrijfje van Ruud. En dat bedrijfje houdt zich bezig met voetbalmakelaardij en talentbegeleiders. Nou, ik denk niet dat dat enig talent voor Sparta heeft opgeleverd. Maar 2,5 ton geïnvesteerd. En in het jaarverslag van Rodenburg zie je dat een jaar later gelijk wordt afgeboekt naar nul, omdat de realiseerbare waarde van de belangen niet heel is.
Kan het verhaal niet duidelijk maken hoe dit heeft kunnen gebeuren? Want daar moeten natuurlijk mensen van geweten hebben. Dat kan niet anders.
Dat is het ergste. En in 2016 is er al een fraude geweest bij de gemeente Rotterdam voor totaal 7 miljoen. Toen zijn de procedures aangescherpt. Diverse ambtenaren bij de gemeente kaarten dit aan bij de directie van zowel de afdeling vastgoed als de afdeling stadsontwikkeling. Nou, directeur vastgoed is Carlo Schreuder en de hoogste baas van stadsontwikkeling is Hermine van Boxmeer. Nou, die ambtenaren kaarten dat aan en die zeggen, ja, wat is hier aan de hand? Dat is toch heel erg raar. En dan reageert directeur Schreuder geïrriteerd op de vraagtekens van de ambtenaren. En hij zegt in mails die in bezit zijn van NSC, het is niet jullie taak en rol om opdrachten te controleren op de oninhoud. Jullie hoeven niet na te gaan of bedragen reëel zijn. En zijn boodschap, vastgoed mag ze zich voortaan niet meer mee bemoeien. Dat geeft alleen maar ruis. En of ze voortaan heel voorzichtig willen zijn met het gebruik van het woord rechtmatigheid. Nou, dus wat gebeurt er? De klokkenluiders zijn ook voorbeelden. NSC noemt twee mensen die op de compliance afdeling van de gemeente werken, wiens contract niet verlengd wordt omdat ze te kritisch zijn. Te kritisch op een afdeling compliance. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja, dit is bij de beesten af. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Pas na aanleiding van het NSC-artikel is Ruud geschorst. Ja. Dus er wordt nu onderzoek gedaan. En als uit dat onderzoek blijkt dat dit reëel is, dan moet ook die directie onmiddellijk zijn biezen pakken. Want dit kan niet dat dit getolereerd wordt.
In Nederland hebben we natuurlijk het huis van de klokkenluiders. Hè? De ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als het ware een hele aparte organisatie en een wet bescherming klokkenluiders en het huis van de klokkenluiders, dan zou je toch zeggen, 1-2 deal.
Ja,
nou, hebben wij enig idee van wat er gebeurt in het huis van de klokkenluiders? Ik kwam namelijk naar aanleiding van jouw verhaal, ben ik nog steeds te kijken. En een paar maanden geleden was er in Amsterdam, dus bij de politie was een akkefietje, ik weet niet eens meer waar, hoe dat nou precies in de hand was. Maar die meneer wilde ook een klokkenluider. Die ging naar het huis van de klokkenluiders. En die meldde zich aan met een verhaal. En ze hadden pas over een jaar de tijd om het onderzoeken.
Oh.
Dus dan heb je een huis van de klokkenluiders. En dat al moeilijk te vinden is natuurlijk. En dan heb je het zo druk. Aanhalingstekens open en sluiten. Dat je het pas over een jaar de tijd heeft.
Ja.
Dus het begint er nog erg op te lijken. Dat klokkenluiders zijn in Nederland. En we weten al dat het heel moeilijk is. Hè. Iedereen probeert je kapot te maken. Maar dat ze rechtswegen erg weinig mogelijkheden zijn of faciliteiten om het ook daadwerkelijk te doen zonder dat je gewoon er zelf persoonlijk zwaar onderuit gaat.
Ja. Nou ja, het lijkt wel of hier sprake is van een patroon, Kees, sinds de toeslagenaffaire wat ooit begonnen is als de Bulgarenfraude. Hè?
Niemand
mag het meer toeslagenfraude noemen. Nee, het is nu een toeslagenaffaire. Sindsdien kijkt iedereen weg voor fraude en worden de klokkenluiders worden meer aangepakt in plaats van de daders. Je ziet hetzelfde bij bijstandsfraude. Daar is nu het mantra binnen het UWV. Hier is geen sprake van fraude. Nee, je moet uitgaan van vertrouwen. Dit zijn gemaakte fouten. Je moet mensen in staat stellen om een fout te herstellen. Dus ja, dit is een patroon wat ik zie op heel veel fronten. Dus fraude wordt getolereerd sinds de toeslagenaffaire.
Dus het UWV, die geloven nou in het paradijs.
Ja. Ja, ja. Fraudeurs zijn er niet.
Fraudeurs. Nee, alleen maar lieve, aardige mensen die zich wel eens vergissen.
Ja. Mijn eerste baan, misschien ben ik daarvoor gekleurd. Mijn eerste vakantiebaantje toen ik 15 was, was bij de sociale dienst in Rotterdam. En dan zat ik naast zo'n beoordelaar. Ian Dales was daar toen de directeur. En dan zat ik naast zo'n beoordelaar en dan kwam er iemand, geld vragen voor gordijnen en tapijt. Nou, dat waren vooral mensen van nogal linkse huizen die werkten bij die. Toen is misschien mijn aversie tegen links ontstaan. Dat zou kunnen. En dan deed ik het gordijn open en dan zag ik die persoon die dat kwam vragen voor die gordijnen, geld voor gordijnen en de vloerbedekking, zag ik aankomen met de taxi. Dus ik zei dan tegen die beoordelaar van, joh, ja, maar die man komt aan met de taxi. Dat is toch niet reëel dat wij die geld geven. Hij had toch ook kunnen komen lopen of op de fiets kunnen. Nee, dat is niet de bedoeling dat je daar naar kijkt. Nee, sla dat over. Dus nou, toen is dat eigenlijk al ontstaan, Kees.
Die van mij is wat anders.
Jouw ergernis,
Nou ja, dat is betreft meneer Koolmees van NS. Die natuurlijk zelf niks heeft fout gedaan, want die zit natuurlijk ergens ver hoog in de organisatie. Maar zijn organisatie, zoals we allemaal weten, hebben de afgelopen weken zijn er op grootstations regelmatig demonstraties gehouden pro-Palestina. Met een hoop lawaai en een hoop gedoe. Hè? Nou, oké.
Okay. Dat mag.
Maar er is ook een demonstratie gehouden van soort EO-jongeren. Hè? Die happy people, hè? Die een liedje zingen dat je naar Jezus moet luisteren. En die zijn station Utrecht uitgeknikkerd door de NS. Dus de pro-Palestina-demonstraties in verschillende grote seizoenen zijn geaccepteerd. En de pro-Jezus-demonstratie, of pro-Jezus-bijeenkomst, het station Utrecht, die hebben ze gewoon die mensen verwijderd.
10 van die lieve mensjes.
Die hebben ze verwijderd. Ja. Nou ja, weet je, dat is weer meten met twee maat op een manier die gewoon off the charts is. En daar is meneer Koolmees natuurlijk verantwoordelijk voor. Ik heb geen idee of hij de pro-Palestina mensen niet durft aan te pakken. Hè, want ja, maatschappelijke onrust, te veel gedoe, dat maakt allemaal niet uit. Als dat de reden is geweest. Het feit dat je de ene partij laat demonstreren, dat betekent automatisch in mijn beleving dat je dan ook moet zeggen tegen andere mensen. We gaan hier ook niet al te moeilijk over doen. Dat meten met twee maten in dit soort organisaties, dat is wel vrij pijnlijk.
Ja, ik las op internet wel dat er nog een link werd gelegd met het optreden van de NS in de Tweede Wereldoorlog. Met het vervoer van Joodse mensen naar het oosten.
Gaat extreem ver te ver.
Okay. Mijn vader kreeg trouwens nog wel compensatie. Die kreeg €400 van de NS voor al het leed wat de familie was aangedaan. Die kregen maar enkele reis naar Oost-Europa.
Ja.
Maar dat las ik op internet. Geen voorkeur voor het Palestijnse volk bij de NS, denk jij?
Geen idee, maar het feit dat je daar met twee maten mee, dat irriteert mij tamelijk hard. En Koolmees is daar gewoon verantwoordelijk voor, want hij is daar de grote baas.
We gaan naar het volgende onderwerp, ja. Kees. Ja, jouw onderwerp. Ja. Over de FED en de ECB. Jij begon er al, al mee.
Nou ja, de FED is deze zijn allebei met vergaderingen geweest. De Federal Reserve en de ECB de afgelopen weken. En de Federal Reserve geeft één keer in de zoveel tijd, maakt ze wat dan heet de dotplot. Dat zijn de verwachtingen met betrekking tot de groei, inflatie en de werkgelegenheid voor een aantal jaren vooruit. Nou, de FED die zegt dus, ja, de groei in 2023, dat weten we, die is vrij hoog, die gaat afzwakken. En de komende jaren denken wij dat de groei in Amerika, we praten natuurlijk over, kleiner dan 2% gaat zijn. Nou, dat is best niet zo heel erg verwonder. Maar hun inflatieverwachtingen, daarvan denken ze dus dat die de komende jaren onder de 2 gaat blijven. Nou, dat lijkt mij een tamelijk groot bullshit verhaal, want ook in de VS stijgen de lonen, de regelgeving explodeert. Noem maar op. Dat is allemaal redenen op basis waarvan je kunt zeggen, de inflatie daalt nu misschien wel een beetje omdat de energieprijzen dalen. Maar voor de rest is er alleen maar sprake van stijgingen. Dus dat je dan met droge ogen durft te beweren dat de inflatie de komende jaren gewoon onder de 2 gaat blijven. Nou, dat lijkt mij erg sterk. Maar de ECB heeft gisteren ook een soort vergelijkbaar verhaal naar buiten gebracht. Wat gaat er met de groei gebeuren, met de inflatie en werkgelegenheid? Nou, de groei in Europa is nu extreem laag. En dus tegen de 0. Nou, dat gaat dan misschien, als het alles een beetje mee zit, iets hoger worden de komende jaren. Maar ook de ECB denkt dat de inflatie gewoon nog verder omlaag gaat. En behoorlijk omlaag gaat. En ook daarvan, ja, ik heb geen idee wat die mensen denken, Robert. Maar als ik om me heen kijk en ik gewoon kijk naar de maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling en financiële ontwikkelingen, dan denk ik niet dat de inflatie erg laag gaat worden. Dat lijkt me erg sterk. Dus ja, tenzij dat die organisaties allebei denken dat de komende 3-4 jaar er nergens in de wereld ook maar iets gaat tegenzitten. En dan nog denk ik dat het niet gaat gebeuren. Maar zou je toch zeggen, ja, weet je, waarom komen ze nou met deze totaal ongeloofwaardige vragen? Dus om terug te komen op mijn eerste opmerking, toen waar we de uitzending mee begonnen, wie kraalt nou de grootste onzin uit? Het is een keiharde wedstrijd. Maar dan denk ik, ja, een gelijkspelletje. Maar het is niet best hoor. Dat je als grote, maatschappelijk grote organisatie met een grote verantwoordelijkheid, met totaal onzin uitkraamt. Ja, dat geeft er wel zwaar te denken over hoe we naar die bedrijven, hoe we naar die organisatie moeten kijken.
Nou ja, jij hebt ze wel eens beroepsoptimisten genoemd, Kees. En aansluitend bij ons vorige onderwerp, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, je ziet natuurlijk een opwaartse druk op die lonen ontstaan. Je ziet het in alle eisen. Er dreigen nu weer treinstakingen, want de bonden willen 10% en er wordt 3,8 geboden.
Hey, het zijn de lonen, het zijn de energietransitie, hoge energieprijzen. Het is de regelgeving die het alles duurder maakt. De rente loopt op. En dan zou de inflatie heel ver teruglopen. Ja, weet je, ik weet niet wat er in het water zit daar in Frankfurt en in Washington. Maar het is niet goed voor, niet goed voor de geloofwaardigheid. Het punt, Robert, geloofwaardigheid speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Als je niet meer geloofwaardig bent, dan wordt je effectiviteit ook kleiner. En dat is natuurlijk het grote gevaar voor al die organisaties. Je kunt wel zeggen, we gaan een beetje ons uitkramen, maar bij de mensen die gewoon zelf nadenken, ja, jongens, jullie zijn niet geloofwaardig meer. Dus ook andere uitspraken voor jullie gaan we gewoon, die nemen we ook niet al te serieus meer. Dat is hier het grote gevaar van het verhaal.
Ja.
Heren, hebben jullie nog tijd voor één luisteraarsvraag? Van de naamgenoot van Kees. Hij vraagt namelijk, wat moet de middelmaat, max 40k, nu doen? Beetje beleggen in aandelen, goud, vastgoed, bitcoin. Ik doe van alles wat. Maar waar doe je nou goed aan volgens jullie? Nou,
Kees,
als een ware messias, kom maar door.
Kees, kijk uit met je beleggingstip, hoor.
Ja, even beleggingstips bieden geen garantie voor de toekomst. Nee. Dat soort dingen.
Nou, ik zou willen voorstellen, Kees, deze luisteraar Kees, even te verwijzen naar onze eindejaarsuitzending. Die is over 2 weken. Is een mooie teaser. Volgende week is de laatste reguliere uitzending van dit jaar.
Want?
Dan hebben we opnieuw.
Dat is tot de 29e bezig.
Ja, maar de 29e hebben we een special, Kees. Dan gaan we vooruitblikken naar 2024.
Maar een special, want er is een goede reden voor. Jij neemt de luisteraars niet zo serieus dat je er gewoon elke week wil zijn. Nou, jij moet op vakantie.
Het is niet live, dat geef ik toe. De 29e ben ik niet. Dan dreigt Extinction Rebellion ook hier de A10
te
boycotten. Ik heb mijn koffers al gepakt. Die weten overigens niet, dat is wel aardig. Die gaan demonstreren op de ring tegen ING. Voor het gebouw waar ING 10 jaar geleden vertrokken is.
Ja, maar het verhaal is toch een kleine draai. Ik kreeg mevrouw Halsema, burgemeester Amsterdam, die maakt zich zorgen. Want op die plek ligt ook daarnaast, voormalig hoofdkant, ligt de VU.
Ja,
dus mevrouw Halsema heeft al gezegd, als ze maar de weg gaan blokkeren, dan kan het wel eens ten koste gaan van
De bereikbaarheid van het ziekenhuis.
Van de VU. Dus er wordt nou geloof ik onderhandeld met Extinction Rebellion van hoe gaan we dit doen?
Nou. Oké.
Ja, ja. Nou. Maar zo ook deze keer hebben we het al vaker over Extinction Rebellion gehad. Die worden wel met fluwelen handschoentjes aangepakt. Hè? Fluwelen handschoentjes. Heel voorzichtig. Heel kwetsbaar, hè, die mensen.
Ja, ja, ja.
Heel erg opletten.
Ze kunnen nog uren doorgaan. Maar dit was het over deze week. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Reageer dus via Spotify. Stuur je vragen in voor die speciale, super speciale eindejaarsaflevering waar Robert wel in zit, maar niet live aanwezig is. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.